Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit.
Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Wij verkopen nu geen webinars, dure cursussen of abonnementen. Bij ons krijgt u de informatie laagdrempelig en gratis. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app zoals Spotify, Fountain, Apple, Google Podcasts, Podbean en zo verder. Op Twitter kan u ons vinden en dat is @avbpodcast. We zitten bijna aan 1000 volgers daar. Het zou heel tof zijn moesten er daar nog een paar bij komen, zodat we die magische drempel kunnen overschrijden, @avbpodcast. En online kan je al onze informatie, archieven en zo verder, links en wat dan ook, naar onze RSS-feeds of de oude doos of wat dan ook, allemaal vinden op allesvoorbitcoin.be. En vandaag is het aflevering 111, 22 maart 15 anno Satoshi. De blokhoogte is 835.755. Voor 1 bitcoin zou u op de open markten betalen 61.019. Ik had een cijfertje te veel getypt, maar goed, wishful thinking mag. En dan voor 1 bitcoin betaalt u 65.988 US dollar. En dat is dan in België dan toch allemaal goed voor 12.492 Big Macs. Daarmee kan u de koopkracht een beetje tracken op die Big Mac-index. Wie ons wil steunen en data/waarde sturen over het Lightning-netwerk, kan dat doen. Ofwel gaat u daarvoor naar allesvoorbitcoin.be en klikt u op donate, ofwel maakt u een Lightning overdracht naar avb@opentip.io. Ja, waarom deze snelle ad hoc aflevering? Ik ben uw host, Kim de Vos, Dead Eyes op Twitter. Een van de hosts van deze podcast. We gaan vandaag even terug naar de roots van deze podcast, naar de eigenlijk allereerste aflevering waar we ons boos maakten op die EU-commissie met de goedkeuring en de opzetting van die MiCA-wetgeving en alles dat daar rondhangt. En ja, we zijn nu toch wel dik 2 jaar verder. En nu zien we eigenlijk dat er weer een heleboel nieuwe regels aankomen. En we willen andermaal ons daar niet meer over boos maken. We weten ondertussen welke richting het uitgaat met Europa en hun regelgevingen rond crypto en finance. Maar vooral voor vanuit Bitcoin-oogpunt hebben we daar natuurlijk een paar dingen over te zeggen. Dus die even terug in de tijd. Die regelgeving die kwam er eigenlijk destijds door. En vorig jaar is die er ook effectief doorgestemd. Met hulp van onder andere een zetelende verkozene uit Brussel, die we niet meer bij naam gaan noemen, maar iedereen weet wel over wie het gaat, die daar op een random knopje heeft gedrukt, samen met enkele extreem donkergroenen en communisten en andere mensen die heel graag de financiële sector van 450 miljoen inwoners in Europa wilden fnuiken en daar ook wonderbaarlijk zijn ingeslaagd, althans op wetgevingsvlak, want die mensen hebben dat erdoor gekregen. Nu, ondertussen kunnen we ook wel een beetje een balans beginnen opmaken van die MiCA-regelgeving zoals die er zit aan te komen in full force. En ja, die balans is niet zo positief aan het gaan eigenlijk. Er zijn al wel wat fintech-bedrijven die leuke innovatieve zaken hadden opgezet en die ondertussen zijn opgekrast naar onder andere Zwitserland of meteen hun zaak hebben ontbonden en dan elders zijn gaan werken in betere, minder totalitaire orde, zullen we maar zeggen. El Salvador dus. Nee, soms wel. Maar in dat oogpunt is de EU niet alleen aan het verliezen, maar er is ook wel het een en tanden aan het rommelen. Nu gaan we terug naar vandaag. Het is dus 22 maart 2024. En dan zien we eigenlijk dat er een volgende vote klaarstaat. Dus in die ECON-commissie, waar een aantal mensen in zetelen, onder andere voor België is dat Olivier Chastel, Johan van Overtveld, de man van 15 miljard misrekenen, u weet wel, Philippe Lambert en Gerolf Annemans. En daar zitten ook nog voor, buiten België, zitten daar onder andere Paul Tang, Dat is een Nederlandse meneer die nogal tuk is op, laat ons zeggen, planeconomie. En alles dat daar rondhangt qua regelgeving. En die het helemaal niet heeft op niet-euro-coins, zullen we maar zeggen. Maar er zitten ook nog mensen tussen, zoals een Rasmus Andresen, die bij de extreem groenen kan gerekend worden. Allemaal zijn die mensen dus klaar om op 28 maart, dat is nu donderdag wanneer ik dit opneem, een stem uit te brengen op die regelgeving. En daar wil ik het toch wel even over hebben, want dit gaat niet alleen over Bitcoin. Dus ik laat zelfs het Bitcoin-stuk eventjes... Ja, niet buiten beschouwing natuurlijk, dit is een Bitcoin-podcast, maar ik ga het wel eventjes niet als de kern nemen van wat ik hier wil zeggen. Die regelgeving is ronduit draconisch. Als we dat beginnen lezen, dan zien we dat er daar voorstellen worden gedaan die er eigenlijk op neerkomen dat alles moet gekyc'd worden. Nu, als je al die zaken die men voorstelt en voorstelde de afgelopen jaren bij elkaar gaat zien, dan zien we daar een bepaald beeld opdoemen. Als je dat allemaal mooi apart gaat bekijken, zoals onze meeste kranten ook doen, die bekijken al die wetgevingen heel mooi apart in een vacuüm, dan klinkt dat soms niet slecht. Als je bijvoorbeeld zegt, we wilden de financiering van terreurorganisaties in het buitenland gaan tegengaan, er zijn niet veel mensen die daar tegen kunnen zijn. Dus dan denk je, dat is wel goed, foute mensen niet meer laten geldstromen binnenkrijgen, toppie. Heel goed, maar dan zie je eigenlijk dat het echte doel toch weer anders wordt ingevuld en de manier waarop men daar wil geraken wordt anders ingevuld. En doorheen al die wetgeving zie je eigenlijk een rode draad, namelijk men is die CBDC, dus de Central Bank Digital Currency, wij kennen dat hier in Europa als de digitale euro. En die is men aan het voorbereiden. Men is eigenlijk een beetje astroturf aan het leggen op hun betonnen terras. Om daar eigenlijk te doen alsof het allemaal groen is en alsof het allemaal mooi is. Maar uiteindelijk is het fake en geen klein beetje. Als we die wetgeving bekijken, zien we daar onder andere... En ik pik er maar een paar dingen uit, want die teksten kan u zelf lezen. Ik zet ze mee in de show notes, zodat iedereen daar kan induiken. De drafts inclusief. Ik zet ze er gewoon allemaal in. Daar zit onder andere in dat er limieten gaan gezet worden. Nu, geld, dat beschouwen bepaalde mensen in die econgroep als iets waar je limieten op moet gaan zetten. Een limiet van 3000 euro bijvoorbeeld, wanneer u met die digitale euro gaat iets gaan doen. Maar wat er ook in zit, is die KYC. Dat betekent... dat zogenaamde crypto asset providers, zoals zij dat dan noemen, de zogenaamde caps, zoals een internet service provider destijds werd gedefinieerd, die caps of die providers, zullen we maar zeggen, die bedrijven, die gaan geen wallets meer mogen voorzien voor mensen die zich niet bekendmaken. Dat betekent dus bijvoorbeeld een populaire wallet, ik zeg maar iets Blink Wallet. Er zijn er nog, Wallet of Satoshi, Blue Wallet, noem het maar op. Waar je eigenlijk, of Aqua Wallet recentelijk ook nog, die kan je gewoon installeren en die vragen eigenlijk niet naar uw persoonlijke details. U installeert die, u kan daar wel details in geven, moest u dat willen. Maar dat is dan voor recovery of wat dan ook. Maar het hoeft niet. Dus u kan die dingen, bijvoorbeeld een Aqua Wallet, kan u bijvoorbeeld perfect gebruiken zonder dat u ergens uw naam of telefoonnummer moet gaan typen. Dat zou volgens deze wetgeving, als die er deze donderdag natuurlijk doorgestemd wordt, veranderen. Dan zal zulk bedrijf vroeg of laat moeten gaan zeggen, kijk, ofwel gaan wij stoppen met in Europa onze diensten aan te bieden, ofwel gaan wij ervoor zorgen dat die mensen dat niet meer kunnen gebruiken, tenzij dat ze bij wijze van spreken de voor- en achterkant van uw identiteitskaart erbij nemen. Nu kan je wel zeggen, haha, maar dat is toch prima, hè? Dan gaan we al die vieze mensen die met zwart geld bezig zijn er eindelijk uitfilteren. Wel, niet helemaal. U gaat vooral innovatie een nekschot geven. U gaat vooral bedrijven die gewoon in die space aanwezig zijn en iets aanbieden, gaan fnuiken nog voordat ze eigenlijk iets kunnen gaan opbouwen. En u gaat de mensen in de armen drijven van onder andere, dat is althans de bedoeling, van onder andere cashgeld en het equivalent of het zogenaamde equivalent daarvan, de CBDC. Nu, dat is op zich al nep, daar hebben we het al uitvoerig over gehad in voorbije afleveringen. Ik ga dat niet nog eens herhalen. De digitale euro is eigenlijk niet eens geld. Geld waar een limiet op zit vanuit een centrale partij en die dat dan ook zomaar kunnen laten wegtoveren uit uw portefeuille, is geen betrouwbaar geld, is eigenlijk ook niet echt geld. Dat is het equivalent van betalen met wortelschijven, bij wijze van spreken, want ja, die vergaan ook na een tijd. Ik denk zelfs dat wortelschijven het soms langer zouden volhouden dan bepaalde mensen hun CBDC-wallet. Want ja, u bent natuurlijk zeer snel een vijand. Maar dat vijandbeeld zien we dus ook doorheen deze wetgeving opduiken, waarbij er dus eigenlijk wordt gezegd van, nou kijk, die toegelaten wallets, dat mag niet anoniem meer zijn. En dat, ja, wanneer u dus een custodial wallet hebt, zoals bijvoorbeeld een Blink, dan moet u eigenlijk gaan weten wie uw customers zijn. En dat is natuurlijk, zogezegd, ja, bedoeld om allemaal witwaspraktijken te gaan tegengaan en noem het maar op. Het toont mij vooral dat ze bepaalde situaties niet meer de baas kunnen en dat ze in Europa, ja, stilaan een torenhoog probleem hebben met hun eigen onstabiele en wegsmeltende waarde van hun munt. En ja, dan moet je natuurlijk vijanden gaan zoeken. En ja, waar ga je die dan zoeken? Bij hard money. En ja, Bitcoin is uitermate het hardste money van de wereld en in de historie. Dus dat zal natuurlijk een vijand worden. Dat wisten we natuurlijk al, maar het komt eigenlijk neer op het volgende. En ik begin hier met de Nederlandstalige versie van deze draftwetgeving. Het begint met witwassen en terrorismefinanciering vormen een ernstige bedreiging voor de integriteit van de economie en het financiële stelsel van de EU en voor de veiligheid van haar burgers. Europol schat dat ongeveer 1% van het jaarlijkse bruto binnenlands product van de EU betrokken is bij verdachte financiële activiteiten. Nu, daar wil ik toch even op inpikken. Het is nog niet zo gek lang geleden dat er iemand van de EU zelf met letterlijk koffers vol sieraden, goud en cashgeld de grens overstak en ja, gelukkig gepakt werd. En ja, ik weet niet, misschien hoort dat bij die 1%. Ik ben benieuwd. Maar goed, dat zijn zo van die zaken waar ze dan, moet ik het zeggen, het kind met het badwater gaan weggooien. Europa was ooit toch een vooruitstrevend iets. Zeker qua technologie hadden we great minds. De encryptie die we op het internet gebruiken elke dag, de AES-256-encryptie, is ook in België uitgevonden. Dus ja, we stonden wel echt voor. En nu is men eigenlijk die innovatie als een vijand aan het beschouwen. We gaan door. Hè. Om nieuwe en opkomende risico's te beperken, wordt de lijst van meldingsplichtige entiteiten uitgebreid met aanbieders van crypto-activa-diensten. Maar ook met andere sectoren, zoals crowdfunding-platformen en marktdeelnemers die actief zijn op het gebied van investeringsmigratie. Met andere woorden, iedereen die bijvoorbeeld een fund opzet of crowdfunding opzet, is ook een target daarvan. En dan komen we eigenlijk tot andere zaken. Ze vatten het hier kort samen eigenlijk dat ze een anti-money laundering agency gaan oprichten waarschijnlijk ook. Maar dat wordt dan eigenlijk een beetje zo wat de Miami Vice van het witwassen. En ja, wie gaan daar natuurlijk in zitten? Ja, waarschijnlijk weer mensen die ze bij aanwerven. Die kunnen ze dan bij die 3500 mensen zetten die nu al voor de centrale bank werken in Frankfurt. Dus legertje aan ambtenaren, vetbetaalde ambtenaren waarschijnlijk, dat zal alleen maar vetter worden. Misschien kunnen we daar allemaal gaan werken. Dat is een hele mooie economie dan. Nu, alle gekheid op een stokje. Het is eigenlijk wel triest dat ze hier blijven, moet ik het zeggen, hameren op het criminaliseren. Bijvoorbeeld, we gaan door. Kredietinstellingen, financiële instellingen en aanbieders van cryptoactiva diensten houden geen anonieme rekeningen, anonieme spaarboekjes, anonieme kluizen en anonieme cryptoactiva portefeuilles aan. Net zo min als rekeningen waarmee de houder van de cliëntenrekening op een of andere manier kan worden geanonimiseerd. Elk gebruik van reeds bestaande anonieme rekeningen, anonieme spaarboekjes en zo verder, wordt voorafgegaan door toepassing van de cliëntonderzoeksmaatregelen op de eigenaars of begunstigden ervan. Met andere woorden, als u een anonieme kluis hebt bij een bank, we gaan het even heel traditioneel houden, en daar ligt iets van waarde in, ja, dan gaat u een briefje of een mail of wat dan ook krijgen om zich bekend te maken. En hetzelfde zal dus gebeuren met zogenaamde cryptoactiva. Met andere woorden, ik heb hier enkele dobbelstenen in een pen en papier. U hoort mij dat gooien, zo. Dus nu ben ik eigenlijk een crimineel, want ik ben hier volgens de EU iets heel ergs aan het doen. Ik ben dus een eigen wallet aan het genereren met dobbelstenen. Zo dadelijk kan ik dan die private key gaan genereren. En vanaf dan heb ik eigenlijk, ja, hier iets illegaals liggen, namelijk een cryptoactiva wallet, portefeuille, whatever dat u het wil noemen. Dat is dus met andere woorden gewoon een geëncrypteerde sleutel die ik hier zelf ter plekke eventjes heb gegenereerd. En ja, als ik dan bij een instelling zou dat doen, bijvoorbeeld een dienst die dat aanbiedt, ja, dan ben ik eigenlijk niet meer oké. Nu, privé, daar spreekt men niet over, dus u kan nog wel zelf zo'n wallet genereren en bijhouden. Men gaat dat ook niet kunnen controleren natuurlijk, want ja, dan moet u potloden, papier, dobbelstenen, rekenmachines, computers, het internet zelf eigenlijk gaan verbieden. Dat zie ik ze niet doen. Maar die bedrijven die hier dus actief zijn in die space, zullen we maar zeggen, die zullen het knap lastig krijgen om concurrentieel te blijven wanneer je dat soort draconische zaken moet gaan ten uitvoering brengen. Nu, er komen nog andere zaken bij. Men is hier echt aan het richten op anonimisatie. Zelfs anonimiserende diensten, lees VPN's of Mixers of CoinJoin of wat dan ook, ja, die zouden dus allemaal verboden worden. Een bedrijf zoals Samurai, ik zeg nu maar iets, die dan toch heel ver gaan in hun zaken pro-anonimiteit, ja, die zouden dan eigenlijk in Europa moeten gaan vragen aan iedereen die hun diensten gebruikt om zich te identificeren. Ik kan u al verzekeren dat dat niet zal gebeuren. Ik denk dat die mensen nog liever steendood vallen dan dat ooit te doen. Maar goed, dan verdwijnt er weer een mooie service uit Europa, net zoals er al vele, vele, vele anderen hen zijn voorgegaan. En dan komen we eigenlijk bij het punt dat ik hier wil maken. Men is hier eigenlijk een heel soort van, ja, bijna dystopische identificatie aan het doen van een aantal profielen. Bijvoorbeeld wanneer dat je als entiteit een digitale service aanbiedt aan users en die in totaal ga je meer dan 7 miljoen euro in revenue hebben tijdens 2 opvolgende kalenderjaren, dan kom je in hun vizier. Nu, dat lijkt heel veel voor een privépersoon, maar voor een bedrijf dat financiële diensten aanbiedt of fintech aanbiedt, is dat peanuts eigenlijk. Maar daar komen nog andere zaken bij. Nu, commerciële contracten die geconcludeerd worden tussen users in Europa en die meer dan 3000 euro gaan transacten, zit erin. En ja, moet ik het zeggen, een high net individual gaat men hier ook definiëren. Ik noem maar een paar definities op die ik hier lees. Meer dan 2 miljoen euro en dan kom je ook weer in het vizier. En het staat vol, dus met dat soort zaken van je moet je anonimiseren op elk niveau, maar vooral die bedrijven worden eigenlijk aangespoord om politieagentje te spelen voor dat soort totalitaire droombeelden. Nu, een paar takeaways die ik hier snel maak, want er kan heel veel over gezegd worden en er gaan ook waarschijnlijk een heleboel mensen door die schrijfsels gaan en door die wetten gaan. Ik ga dat hier niet op een kwartier kunnen doen, natuurlijk. Maar ik wilde daar een aflevering over maken, vooral om mensen aan te porren. Om dat niet alleen te lezen, maar ook te fileren en te beoordelen. Mijn takeaway hier is alvast dat het ten eerste zeer moeilijk uitvoerbaar gaat zijn, om niet te zeggen niet uitvoerbaar gaat zijn. Is natuurlijk ook contra de fintech-industrie in het algemeen, maar ook tegen, laat ons zeggen, veiligheid. Men pretendeert hier dat het om ons te beschermen is, terwijl het individu volledig wordt gedwongen om mee te doen in een systeem waar je wordt geïdentificeerd aan alle kanten door een entiteit die je niet meer kan vertrouwen. Want een entiteit die dit soort wetten goedkeurt, of zelfs maar durft draften, die zijn meer van plan. Die zijn eigenlijk wapens aan het maken. En geen speren of tanks of raketten, maar die zijn wapens aan het maken op digitaal niveau, waar je, moet ik het zeggen, mensen die het goed bedoelen gaat criminaliseren, terwijl, ja, laat ons een kat noemen, de achterpoortjes natuurlijk voor de groten blijven openstaan. En dat zien we herhaaldelijk gebeuren binnen Europa. En misschien is die Europese topklasse wel eens toe aan een afuera-moment, voor de goede verstaander. Banken worden hier eigenlijk ook behandeld als een soort van voorgerecht. Het is leuk en een beetje duur, maar als er iets kan wegvallen uit een restaurantbezoek, dan is het wel het voorgerecht, zeker wanneer de tijd dringt. De goede verstaander weet ook wat ik hier bedoel. Ik begrijp niet dat de banken hier trouwens, de commerciële banken, niet verder in protest tegenkomen, want zij zullen dus ook gedwongen worden, nogmaals los van Bitcoin zelfs, om hun gebruikers volledig te gaan identificeren, ook van anonieme kluizen en noem het maar op. Nu, als zij daar allemaal geen probleem mee hebben, dan wens ik hen ook veel succes toe om bijvoorbeeld mee te profiteren van heel de Bitcoin space. Want als bank kan je moeilijk zo'n dienst gaan aanbieden wanneer je natuurlijk aan de andere kant de slaaf bent van een Europees regime. Ik weet het niet. Ik weet niet wie zich daar nog voor wilt gaan identificeren allemaal, terwijl je perfect anoniem een wallet kan maken voor jezelf en dat gewoon zelf hosten, zelf bijhouden, wat dan ook. Je hebt alleen maar een potlood nodig en een papiertje, bij wijze van spreken. Dus waarom zou ik nog een bank nodig hebben? Eigenlijk zijn die in deze wetgeving en in deze omgeving zo goed als overbodig geworden achtereen. De CBDC die ze dan aan het voorbereiden zijn, die gaat natuurlijk ook die richting op. Doorheen die teksten zien we ook dat ze, laat ons zeggen, blockchain-technologie, en dan weten we dat ze eigenlijk altcoins bedoelen, shitcoins of wat u het ook wil noemen, die dan goedgekeurd worden door hen, lees die volledig KYC zijn, volledig getraceerd worden en de anonimiteit van hun gebruikers opofferen. Ik veronderstel dat ze een zeer grote fan zullen zijn van WorldCoin, waar iedereen zijn iris-scan zomaar gratis geeft en dan wat fake rommel in de plek krijgt. Dat zijn ze allemaal aan het voorbereiden. Ondertussen kan het bijprinten van de gewone euro doorgaan. De inflatiediefstal gaat ook onverminderd door. En daartegenover staat Bitcoin, de vrijheid. En daarmee gaat inderdaad wat volatiliteit meekomen. En dat is goed, volatiliteit is vrijheid. Terwijl Europa met hun eurocoins de economie verder uitholt, of laat ons zeggen, laat wegsmelten. Want stilaan zijn we wereldwijd het domme neefje van de familie aan het worden die moet ik het zeggen, waar op de duur niemand nog naar luistert en af en toe stampt hij iemand tegen de schenen, maar die zogenaamd stabiele munt, die eurocoin, is eigenlijk een wegsmeltende klomp waarde die de voorbije 20 à 40 jaar verder wegkwijnt en burgers actief blijft bestelen. En wie dat niet gelooft, er waren nog recentelijk een paar artikels in die zin. Onder andere de krant De Morgen had blijkbaar iets door dat jongeren niet zomaar een huis konden kopen. Wel, wie nu 16 is, heeft eigenlijk, als hij geen middelen heeft van thuis uit, geen kans meer om een huis te kopen. Wie 36 is, 20 jaar ouder, die had daar nog een klein waterkansje toe, dat ging nog wel. Wie 56 is, die had daar een redelijke kans toe eigenlijk. En wie 76 is, die had daar een hele grote kans toe, want men gaf er zelfs nog geld bovenop. U ziet hoe dat verarmd is, dat Europa, hoe dat de kansen van onze jongeren en de minder bedeelden in onze maatschappij, de mensen die geboren worden zonder veel kapitaal, verder uitholt, verder benadeeld. En hun draconische wetgevingen zijn eigenlijk eerder bedoeld om dat volk en die burgers in die posities te houden. En ze kunnen dan wel het excuus hebben van, we gaan hier terreurorganisaties lam leggen door hun geldstromen dicht te zetten. Ik ben eens benieuwd eigenlijk, in die zin, hoeveel terreurorganisaties gaan er zeggen, we geven onze strijd op, ne, de vrijheid voor een of ander land of doel of religie of wat dan ook waar ze voor strijden. We geven het op, jongens, want Europa heeft onze geldkraan dichtgegooid. Ik denk, je kunt het ze natuurlijk een beetje lastiger maken, maar ik denk dat we daar politiediensten en spionagediensten en noem het maar op, toch voor onderhouden via ons belastingsgeld om dat soort onverlaten en terreurmensen op te sporen. Maar goed, blijkbaar iedereen onderwerpen aan draconische financiële maatregelen, de fintech-industrie platleggen, innovatiefnuiken, dat is het allemaal waard, blijkbaar. En ik ben ook benieuwd waar die achterpoortjes zullen blijven bestaan, die groten, in de know Europeanen aan de top toch wel altijd hebben. Die achterpoortjes bij die grote caps bijvoorbeeld, die managers, misschien zijn die er wel. En dan gaan ze aan achter iemand die voor 100 euro een of andere coin heeft gekocht waarschijnlijk, en dat op een wallet zit bij, ik zeg maar niet, Wallet of Satoshi. Daar gaan ze achteraan gaan, maar wie er met de miljarden tegelijk naar het buitenland doorsluist, die laat men gerust, want die kennen ze waarschijnlijk. Dus ik paint hier eigenlijk een beetje een somber, ik teken hier een somber beeld van dit alles, omdat het eigenlijk een Europa is dat definitief de richting is ingeslagen van een totalitaire Unie die wel nog het theatertje opvoert van sociaal en democratisch en noem het maar op te zijn, maar waar steeds meer potsierlijke, draconische wetten worden gemaakt en gestemd. En hoe meer wetten, hoe meer corruptie ook, en dat zien we overal. Dus dat was eigenlijk het eerste deel van deze podcast. Ik deel dus alle links rond deze wetten, zodat iedereen zelf kan verifiëren, lezen en de mening vormen die ze willen vormen. Ik zit hier niet namens een of ander bedrijf of bank of sponsor of wat dan ook. Dit is gewoon ik die informatie deel met de Bitcoin community. En als ik zo wat rondhoor, zijn er toch heel veel mensen die zich zorgen maken over deze wetgeving. Want kom aan, een bedrijf niet meer toelaten om niet geïdentificeerde personen een wallet te laten gebruiken via hun platform, is gewoon waanzin. Een samurai wallet bijvoorbeeld, je genereert dat met keys op je eigen phone of wat is er mis? Kom aan. Dus dat men schiet hier eigenlijk op encryptie als vijand. En dan ga je eigenlijk wiskunde aanvallen. Dat is eigenlijk de domheid waarin dat Europa nu is verzand. We hebben politici verkozen die meestal dan nog de afdankertjes zijn. Als ik daar een Johan van Overtveld zie zitten, dat is gewoon schabouwelijk. Ik noem er nu maar één, ik kan er 20 zo noemen in alle landen tezamen, maar, of meer. Maar die zitten daar dan en die gaan dan even wiskunde aanvallen eigenlijk. Onze afdankertjes sturen we naar Europa en daar moeten we het dan maar mee doen. Dus 450 miljoen mensen en al die bedrijven en al die innovatie en al die brainpower die hier is, die wordt nu eigenlijk aangevallen door wie? De afdankertjes van een of ander parlement. Dat is eigenlijk vrij triest. Maar goed, we krijgen natuurlijk waar we voor stemmen. En misschien wordt het stilaan tijd om dat toch eens heel, heel goed te herbekijken. Dat was het eerste deel van deze podcast. Het tweede deel is iets helemaal anders. Ik wil eventjes ingaan op een boek dat recentelijk is uitgekomen. Als je het nog aan kunt. En we gaan dat gewoon doen. We zijn bitcoiners voor iets, we kunnen dat aan. Brian E. DeMint is een auteur. Samen met Knuts van Holm heeft hij een boek geschreven. Nog een paar auteurs trouwens. Heeft hij een boek geschreven genaamd Parallel. Parallel dus. En die boek die komt ergens begin april. Ik dacht 16 april komt die uit voor het publiek. Ik had de kans om die al te lezen. Ik heb die net uit en ik moet zeggen, dat is een stevige aanrader. Zowel voor bitcoiners die al lang bitcoiner zijn, en hele nieuwe mensen die een aantal inzichten misschien nog niet hebben of nog maar lichtjes hebben. Nu, dat boek gaat over de Bitcoin Social Layer. Wat is dat nu? Dat zijn eigenlijk de mensen die de Bitcoin Space uitmaken, maar dat is ook een sociale laag die gaat samenwerken op de Bitcoin Standaard en in de Bitcoin Standaard. Dat klinkt heel theoretisch. In concreto betekent dat van hoe ga je nu Bitcoin in je dagelijkse leven gebruiken, maar ook de Bitcoin ethos gebruiken, en hoe ga je eigenlijk met de entiteit Bitcoin om in uw dagelijks leven en hoe kan je dat daarin trekken? Ik ga één klein voorbeeldje uit het boek gewoon nemen. Er zijn er heel veel meer en zijn inzichten zijn heel leuk. Hij gaat eigenlijk eerst zeggen van hoe werkt de fiat social layer? En dat is de horrorwereld waarin we allemaal leven en werken nu. Ik overdrijf het natuurlijk een beetje, maar die wereld die gebaseerd is op korte termijn om ter eerste iets pakken. Een heel mooi voorbeeld is wanneer mensen moeten opstappen in een tram, op de tram in Antwerpen bijvoorbeeld. Ja, dat zijn net een groep hyena's die om ter eerste naar een stukje vlees vliegen. Dus dat soort wereld is de fiat-wereld. En hij zet daar tegenover de meer, laten we zeggen, gedisciplineerde en op langere termijn denkende en beter georganiseerde Bitcoin-standaardwereld. Nu, hij schetst dat eigenlijk vrij realistisch. Hij gaat dat ook niet te theoretisch benaderen. Maar hij gaat daar echt uit van echte voorbeelden en echte zaken die kunnen gebeuren. En één voorbeeld dat me is bijgebleven uit het boek dat ik toch ga aanhalen is wanneer hij dus in de buurt een loodgieter moest bellen, dan liet hij er een komen, maar die deed eigenlijk zijn werk niet zo schitterend en hij betaalde die natuurlijk gewoon in dollars in zijn geval. En dat was het dan. Maar via een app, de Orange Pill app, had hij ontdekt dat er eigenlijk wat verderop een andere plumber, een andere loodgieter was en die ook Bitcoin aanvaarden. Dus hij heeft die dan laten komen. Nu, die had iets meer verplaatsingskosten, omdat die dan pakt van een uur verder moest komen. Maar dat klikte meteen. Die man die aanvaarde Bitcoin, dus dat was ook een plus. En hij zei van, oké, je kost wel meer, maar je doet je werk goed en ik betaal u liever in Bitcoin. Natuurlijk, ik ben ook een Bitcoiner, dus ze betalen elkaar. De ene betaalt de andere in Bitcoin en men ruilt eigenlijk een dienst voor Bitcoin. Nu, dat schepte ook een band, waardoor dat die mensen begonnen praten en er ook een wisselwerking kwam. En op die manier eigenlijk is er een beetje een soort van kleine community ontstaan. Ik ga hier even kort door de bocht, ik wil niet heel dat boek zitten vertellen, maar dat is ongeveer waar het over gaat. Dan kan je zeggen, moet je daar nu een boek over schrijven, dat is gewoon samenwerken. Wel, nee, want het gaat soms echt wel verder. Namelijk, het is een manier van denken en het is een manier van in de wereld staan die je alleen maar kan hebben als bitcoiner. Omdat je soms opofferingen doet. En dat is iets dat mij ook nauw aan het hart ligt. Proof of work is life, zeg ik altijd. Ik doe ook opofferingen, nogal veel, om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Binnen die Bitcoin space doe ik mijn best daarvoor. En anderen rondom mij zie ik dat ook doen. Dat is een bepaalde ethos die je, laat ons zeggen, niet altijd terugvindt in een fiat job. Maar omdat daar de insteek volledig anders is. Die low en high time preference speelt daarmee, maar ook de manier waarop je gemanipuleerd wordt. Dus dat boek gaat eigenlijk vooral in de eerste helft de Bitcoin-ethos een beetje uitleggen, maar ook vooral de fiat-wereld verder uitdiepen. Sommige mensen zullen daar info in zien die ze al lang weten, maar hij heeft ook een aantal, moet ik zeggen, historische achtergronden gegeven die ook echt wel heel goed kloppen. Ik ken zelf een beetje van geschiedenis. Ik heb daar ook ooit een podcast over gedaan. Dus het is wel interessant. En ik vind het een heel interessant boek in het algemeen om mensen eigenlijk hun ogen te doen openen voor bepaalde zaken die er gebeuren in die fiat-wereld en hoe die dan een tegenhanger hebben in de, laten we zeggen, Bitcoin social layer. Ik ben er wel een fan van. Ik moet zeggen dat er doorheen het boek, want in elk boek zitten zogenaamde zakken, dat men iets aan het uitleggen is en dat je weet, het gaat die richting uit. Dat is maar op twee momentjes en het boek is over de 230 bladzijden. Verder enkel positieve dingen te vertellen. Goede historische referenties, een goede insteek. Er komen ook voldoende andere mensen aan bod. Dus het is niet heel de tijd één auteur die praat, maar, of schrijft bedoel ik, maar die, ja, die laat wel andere mensen die relevant zijn aan het woord. Hij gaat er bijvoorbeeld ook een interview doen met iemand die een zaak eigenlijk heeft overgenomen en dat eigenlijk tot een bitcoinzaak heeft gemaakt en daar ook weer die layer aanspreekt, die bitcoin social layer aanspreekt. Ik kan niet te veel verraden, want dan ben ik heel het boek aan het vertellen. Je moet hem vooral lezen, denk ik, want ik vind het zeker de moeite waard. Nu, ja, er zijn vele Bitcoin-boeken. Je moet daar ook soms wat kiezen welke pik je eruit. En ik zou deze warm willen aanbevelen. En, dus het boek is van Brian E. DeMint. En ik ga dat uiteraard ook linken in de show notes. En het boek heet Parallel. Dat was hem voor vandaag. We doen nog verdere interviews en updates de komende dagen en weken. Maar ik spoor jullie vooral aan om die wetgeving even te lezen en daar je toch correct over te informeren. Je moet mijn woorden daar niet klakkeloos voor overnemen natuurlijk. Ik doe dit vooral om mensen aan het denken te zetten en mensen zichzelf te laten informeren. Dus u moet mijn woord niet klakkeloos aannemen. Ga vooral op zoek naar wat er hier aan de hand is. En ga vooral op zoek naar, ja, wanneer dat die vote eraan komt, volgende donderdag, de 28e, kijk eens wie wat heeft gestemd en waarom. En ja, ga zelf daar ook uw conclusies uit trekken. In ieder geval zou ik iedereen ook willen aansporen om de podcast te blijven steunen, want dit is ook deel van die Bitcoin social layer. Daar wil ik heel even over uitweiden, namelijk... Ik was gisteren op een Bitcoin meetup van de Belgian Bitcoin Embassy. Het was een druk bijgewoonde meetup ook. Dus het zat stamvol, om het zo te zeggen. En dat is natuurlijk heel plezant om te zien. En ik zag daar vooral heel veel verschillende mensen komen. Mensen die ik al lang ken, mensen die ik al voor de eerste keer zie. En ik vind dat wel knap, die interactie. En ik leer daar vooral weer uit dat we... Een momentum weer hebben. We hebben daar ook al gezeten met 7 man. En nu was er, ja, ik schat maar iets, 40, 50 man. Dat is niet alleen omdat de prijs aan het stijgen is. Ja, uiteraard zal dat meespelen. Er komen mensen makkelijker uit hun kot als Bitcoin $70,000 staat dan dat het $7,000 staat natuurlijk. Maar dan nog... daar gaat het eigenlijk niet over. Die fiatprijs is bijkomstig. En wat sommige mensen... niet verstaan is dat we hier niet bezig zijn met een spelletje van ik koop iets en ik ga het binnen 6 maanden verkopen en ik ben dubbel zo rijk. Nee, je wordt rijk door uw connecties en door wat je doet in die Bitcoin social layer. Uw echte assets is niet die een Bitcoin of euro's of muntjes of wat dan ook. Het is de mensen om u heen. En dat... klinkt heel fluffy en esoterisch en regenboogachtig misschien, maar het is wel zo. In die zin, of dat je nu in de fiat-wereld zit, of dat je nu in de bitcoin-wereld zit, of dat je er allemaal niks van aantrekt, het is wel heel belangrijk om te kunnen op een goede manier leven. En dat willen wij als bitcoiner, als bitcoiners niet zien kapotgemaakt worden door een faceless unie die... om het cru te stellen, achterlijke wetten goedkeurt, die zelfs het genereren van een private key op den duur zouden gaan verbieden, omdat ze encryptie en wiskunde en noem het maar op, niet kunnen uitstaan, in plaats van bitcoin te omarmen. Moest de Europese Unie nu gewoon bitcoin omarmen, dan hebben ze terug een onderliggende waarde die niet gewoon wegsmelt waar iedereen bij staat. Waarom zijn jongeren in het algemeen gesproken, want ik spreek niet voor iedereen, maar waarom zijn heel veel jongeren zo gedemotiveerd nu? Omdat ze gewoon op voorhand weten, ik ga waarschijnlijk geen pensioen krijgen, ik ga waarschijnlijk geen huis kunnen kopen, ik ga waarschijnlijk werken in een complete afstompende, onnozele job die niks opbrengt. Ik kijk dan liever wat Netflix en het is allemaal oké voor mij en ik doe nog een zak chips open. Dat is de fiat-wereld. Stap daar alsjeblieft uit en vecht daar tegen. En ik roep vooral jongeren op en mensen met kinderen, hè, ik zou zeggen, haal die er ook bij. Als uw kind 12 jaar of ouder is, hè, haal die daar ook bij en informeer die daarover. Dat die niet pessimistisch worden en dat die niet een typische burger van de toekomstige Europese Unie worden die... met CBDC's hun zakgeld gaan krijgen en die, als ze één keer iets misdoen, gepenaliseerd worden of gecriminaliseerd worden. Vecht daar tegen, want voor je het weet zit je hier in een totalitair regime, want de wapens van dat totalitair regime is men nu aan het klaarzetten, is men nu aan het bouwen. De tralies staan er al, de gepanzerde deuren staan er al, de camera's staan al op ons gericht, de databanken zijn er, het staat allemaal klaar. Alleen hebben we nu nog de chance dat de mensen die nu aan de macht zijn, geen absolute totalitaire despoten zijn. Daar hebben we nog de chance mee. Die zijn corrupt en alles wat je wilt, of die menen het nog goed, of wat dan ook. Je weet niet wat er nog aan de macht gaat komen. Dus alsjeblieft, informeer uw volgende generatie en laat die hun ogen openen daarvoor. Want anders zit je in een effectieve dystopische maatschappij waar, zoals bepaalde fintechbedrijven en zoals bepaalde innovatieve medewerkers van zo'n bedrijven, die dan gaan lopen naar El Salvador, Costa Rica, Zwitserland, China, whatever. Ik weet niet naar waar dat ze lopen. Ja, hopelijk niet naar China, want daar gaan ze niet veel furoren maken. Maar het is een beetje een grapje dat ik hier maak, maar het is wel niet meer om ver te lachen, eigenlijk. Als we dit soort wetten zien passeren, waar onze parlementsleden eigenlijk gewoon, moet ik het zeggen, gaan fulmineren tegen encryptie en wiskunde en denken dat ze daardoor terrorisme gaan tegenhouden, dan zijn we toch echt wel ver heen. En ik hoor daar ook nauwelijks oppositie tegenkomen. En dat debat is nu net wat een democratie en een goede samenleving maakt. Dat debat moet er zijn. En aan onze kant van dat debat zeggen wij, stop daarmee. Jullie zijn het kind met het badwater aan het weggooien. Die vrijheden van alle burgers die er effectief wel was en waren in Europa, die zijn aan het weg hebben, die zijn aan het weggefilterd worden. En voor wat? Voor wat eigenlijk? Om een paar mensen aan de top het idee te geven dat ze iets goed hebben gedaan. De bedoelingen kunnen goed zijn, maar het is uiteindelijk ja, verwaterd, gecorrupteerd en geïnfecteerd door de fiatziekte. Dus laat uw kinderen niet geïnfecteerd worden door die fiatziekte. Wees een bitcoiner, al is het maar in ethos alleen en in stance alleen, want daarom moet je zelfs geen bitcoin hebben. Je kan perfect bitcoiner zijn zonder echt bitcoin te hebben. Dat is geen probleem. Het gaat over een ideologie en niet van, oh, kan ik volgende week uitcashen? Als je daarmee bezig bent, wel, dan ben je echt geen bitcoiner, sorry dat ik het moet zeggen. Dat kan er soms bij komen, iedereen verdient graag geld natuurlijk, maar dat is een bijzaak. Ga voor een betere wereld en niet voor een betere portefeuille. Dat was hem voor vandaag. Bye bye.